Wauw, een hele goede avond. Wat bijzonder dat we elkaar hier in Almere mogen begroeten. En niet alleen hier in Almere, maar ook iedereen die thuis met ons meekijkt. Geweldig is het om in een tijd vol onrust, want dat is het in deze wereld, hè, misschien wel in jouw hart ook, maar dat je hierheen gekomen bent of met ons verbonden bent en dat we samen de vrede van God als het ware mogen inademen. Daar gaan we het vandaag hebben, over vrede in jou in een hele onrustige wereld, in een hele onrustige tijd. En wie heeft dat niet nodig? En daarom, als je hier bent, extra welkom als je voor het eerst bent. We vinden het gaaf om vanuit jij daar echt jullie te ontvangen en voor jullie te zijn. En ook dat we met elkaar, met name de Heere God, mogen loven voor de vrede die Hij geeft en wil geven. En als jij hier gekomen bent met een onrustig hart, of kijkt met een onrustig hart, dan hoop ik dat het je echt vanavond dat het tot heel veel zegen mag zijn. En dat je of de livestream zult verlaten aan het einde van de avond, of hier het pand zal verlaten met in jou die diepe vrede die elk verstand te boven gaat. Als je voor het eerst bent, wie is allemaal voor het eerst hier? Niet hier, maar voor het eerst bij jij daar? Oh, dat zijn er toch wel een paar. Van harte welkom. Gaaf dat jullie er ook zijn. Mooi om jullie deze avond te begroeten. Mijn naam is Bert Notenboom. Ik ben regelmatig, nou vroeger heel regelmatig, tegenwoordig af en toe regelmatig. Is dat een woord? Nee, maar dat maakt niet uit. Ben ik gastheer bij Jijda. En hier vanuit Almere, dit is de plek waar ik mag dienen al meer dan 15 jaar. Dus vanuit onze geestelijke, een van de 6 geestelijke huizen, zeg maar, wil ik jullie hier verwelkomen. Wij gaan vanavond samen zingen. We gaan bidden. We gaan uit de Bijbel lezen. We gaan horen een getuigenis. En een van de verhalen die jullie zullen horen, eigenlijk het langste verhaal van, qua getuigenis van vandaag, is van een unieke gast. En we zijn altijd aan het begin van de avond, heten we die unieke gast ook welkom, die getuigenis doet. En dit is nog nooit vertoond eigenlijk, dat deze gast samen met mij zo'n interview op het podium doet. Dus jullie hebben de primeur. En ik mag jullie daarom aankondigen en van harte welkom heten mijn vrouw, Christa. Ja, heel goed. we bidden dat niet zozeer Christa centraal staat in het getuigenis, zoals we dat altijd doen, maar dat eigenlijk wat er gebeurd is in haar leven, wat God gedaan heeft in haar leven, dat dat centraal mag staan, zodat God verheerlijkt wordt. We gaan eerst een stukje uit de Bijbel lezen en daarna gaan we daar even van zingen, voordat we nog bidden. Gewoon om ons hart er klaar voor te maken. En dan wil ik je een geestelijk principe meegeven. En dat lezen we in Psalm 122. En daarom lees ik die met jullie. En je kunt die meelezen op het scherm of vanaf je mobiel. En we lezen daar in het pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer mensen tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël. Om de naam van de Heere te loven. Net zoals dat jullie motief hier mogelijk was. Misschien om een jongen of meisje te ontmoeten, dat zou kunnen. Maar wat nog mooier is als je echt hierheen gereden bent om de naam van de Heere te loven. Nou, moet je opletten wat er dan staat. Dan lezen we verder met elkaar, want dat was hun motief om daarheen te gaan. En dan lezen we verder, want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. En dan lees je, bid om de vrede, let op, de shalom voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede, in de grondtekst in het Hebreeuws staat shalom, binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Dat is wat David zegt in het pelgrimslied Psalm 122. En waar ik jullie hart in mee wil krijgen hier en thuis is een geestelijk principe wat hier staat. Je leest er zomaar overheen. Je hebt het 3 keer gelezen. De staat bidt om de vrede voor Jeruzalem. Ik kom net uit Jeruzalem terug, 1,5 week terug. En was ik daar nog en het was fantastisch in Jeruzalem. En de shalom, de vrede, is ook hier en daar merkbaar. Niet omdat ze shalom zeggen tegen elkaar. Want daar, hier zeggen we hoi tegen elkaar. Dat is zo'n foute groet in Nederland. Wij zeggen hoi. Daar zeggen ze tenminste shalom. Maar wat is shalom? Shalom is dat wat het was in het paradijs. En dat wat het nu is in de hemel, hier niet, in de hemel. En dat wat er straks weer zal zijn als de Messias komt op de aarde. Let op, dat is dus de shalom. De heelheid, de harmonie, de vrede die er is in de hemel. En weet je wat je mag meenemen? Dan staat er, bid om de shalom, dat wat nu in de hemel is voor Jeruzalem. En dan staat er, laat shalom, vrede in uw poorten zijn, binnen de vestingmuren. Er staat in, zie je dat? En dan zegt hij nog 1 dingetje, de vrede zij in u. En dat vind ik zoiets fantastisch. Want dit is het principe. Een Jood weet dat in Israël altijd oorlog zal zijn. Iran wil ze gewoon verdrijven en als het niet Iran is, is het wel een ander land. Maar die willen ze gewoon totale vernietiging, genocide van de Joden. Nooit hebben ze vrede. En het principe in de Bijbel is, bid om vrede binnenin. Hoe vet zou het zijn? Als jij die nu kijkt of jij die nu hier zit, vanavond die vrede God smeekt, wilt u dat geven in mijn hart? Want de wereld heeft het niet. En Nederland is helemaal overspannen. Helemaal over de toeren. Mag ik compleet anders zijn? Mag ik uw vrede in mijn hart? En daar vandaan binnen mijn poorten, binnen in mijn familie, mijn gezin, in de vestingmuren. En dat er binnenin, of dat er een wereld omheen onrustig is. En dat er binnenin jou en jouw gezin vrede is. Hoe vet zou het zijn? Daar gaan we het over hebben. Hoe komt dat? Hoe krijg je dat? En ik hoop dat je dus de deur uitgaat al zingend, godlovend, vanwege die vrede. Zullen we daar gelijk maar om bidden? En dan zingen we Psalm 122. Laten we samen bidden. Heren, dat willen we u bidden. Als u zo'n machtig mooi mysterie in de Bijbel geeft, in uw eigen woord, dat u zegt dat u ons met vrede tegemoet wil komen. Als we kijken naar de brieven van Paulus, genade en vrede voor jullie. Zo komt hij de gemeente al tegemoet van u. En dank u wel dat we dit mysterie nu al gewoon om iets over acht mogen ontdekken. Dat er vrede is in u. En dat u die vrede met ons wilt delen, zodat het in ons zal zijn, binnen ons hart. In een gezin waar misschien elke dag wel onrust is en over, ja, misschien wel oorlog is over corona en vaccins en toestanden. Over gevolgen daarvan. En we willen u bidden, verras ons met uw vrede vanavond. Hier en in de huiskamer. Dat plekken, onze huizen en harten, plekken van uw shalom mogen worden, Heren. Wat een verschil zullen we dan maken in deze zieke, overspannen, gekke wereld. O Heer, we willen u bidden. Wilt u dat geven, dat principe van Psalm 122? Dank u wel dat we, nou ja, al is het niet met een volle zaal, maar dat we een beperkt aantal mensen mogen verwelkomen vanavond hier. En de rest allemaal thuis. Verheerlijk uw naam vanavond, dat het mag stralen van de naam van de Heer Jezus. Dat bidden we u, in zijn naam en uit genade alleen. Amen. De eerste psalm die we zingen, en ik wil je vragen, kom erbij staan, is Psalm 122. En daarna zingen we Leid mij Heer, o machtig heiland. ga er maar even bij zitten, want ik mag nog een stukje uit de Bijbel met jullie lezen. En dat is zo mooi, hè, als je in de Bijbel kijkt. Eigenlijk zie je dat in het hele Jodendom en dat zie je ook in heel veel van het christendom terugkomen. Helaas is dat in de emo-cultuur tegenwoordig wat verwaterd, dat je iets heel vaak moet zingen en allerlei gevoelens in je op moet kloppen. Maar dat is heel onbijbels eigenlijk. Wat Paulus bijvoorbeeld doet, is kijken wat er in het woord staat. Daar gaat hij over schrijven. En dan kan hij op een gegeven moment niet meer alleen maar schrijven. Dan gaat hij God loven. En dat is iets, een mooi principe. Te kijken wat er in het woord staat. En dat doet God aanbidden. En als we dan hebben over in uw vrede. Dan ga je je natuurlijk afvragen. Oké, maar als we dus bidden. Heere God, wilt u in ons vrede geven? Hoe komt dat er dan? Toch? Nou, dat is een iets wat je heel duidelijk ziet in een adventgedeelte. En zondag is de eerste adventszondag, morgen dus. En daarom lezen we Jesaja hoofdstuk 9. En in Jesaja hoofdstuk 9 staat zo ongelooflijk mooi beschreven hoe dat komt. Een beginnetje. En straks, dan gaan we ervan zingen en straks weer nog meer. Jesaja 9, daar lezen we het volk dat in duisternis wandelt. Eigenlijk staat er ronddolt, want je ziet geen hand voor ogen. Niet wandelt, we gaan even een leuk wandelingetje maken in het donker. Nee, je ziet niks, complete duisternis en dan dol je rond, je dwaalt rond, je komt niet. Nou, dat is het volk. Dat zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen, stralen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouder, de knuppel van hun slavendrijver, hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Is indrukwekkend, hè? Want dit staat eigenlijk nog veel extremer als onze tijd. Dit is niet zozeer in Nederland het geval. En we zijn nu al onrustig. Moet je nagaan. Als dit gebeurt, en dan het hele volk zal blij zijn, de blijdschap zal groot zijn. En dan staat er de reden, moet je opletten, staat de reden erachter. Je kent het misschien wel uit je hoofd. Er staat, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige, vader, vredevorst. Dat staat er. En er staat er nog iets bij. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En over zijn koninkrijk om het te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de heren van de legermachten die zal dit doen. En weet je, ik mag je echt feliciteren. Want wat staat hier nou eigenlijk? Er staat die vrede, die hoef jij niet in jezelf op te kloppen. Maar die vrede die komt van hoger hand. En er staat, want een kind is ons geboren. En ik hoef jou niet te vertellen over welk kind dit gaat. Dit gaat over de Heer Jezus. Hij is geboren. En dan zeg je, ja, maar die vrede blijft dan nog wel uit in deze wereld. Ja, maar hij komt snel terug. Hij is het licht van de wereld. En hij zal in de duisternis over de mensen stralen. Dus als het gaat over wie brengt vrede en hoe komt vrede er? De Heer Jezus. Hij is de sleutel. En dat is goed om te beseffen als eigenlijk opstap nummer 2. Eerste stap was, de vrede moet in je komen. En de stap 2 is, die vrede is de Heer Jezus. Want dat staat er. Zijn naam zal zijn vredekoning of vredevorst. Binnenkort is het dat valt eigenlijk in advent altijd, hè? Dat Joodse, dat Bijbelse feest, Chanukka. Misschien heb je er wel eens van gehoord. En dan voor het raam, zodat iedereen het kan zien, steken de Joodse mensen, en ook heel veel christenen, maar die steken dan de Chanukka aan. Elke keer een kaarsje. En dus, weet je hoeveel kaarsjes er staan? 8. En eentje van die 8, is die staat in het midden, dat is de aansteker. Zo noemt hij. Dat is de aansteker. En die andere 7, dat is 3 aan de ene, dat is dus 3 aan de ene kant, 3 aan de andere kant en eentje in het midden. En die andere, die aansteker, staat erboven. Dan, die hebben namen. Weet je welke namen ze die gegeven hebben, die armen? Wonderlijk. Raad. Raadsman. Sterke God. Eeuwige. Vader. Vredevorst. Zeven. Dus op zo'n geloof, een mooie, geweldige manier hebben ze dus die hun namen gegeven. En wat krijg je dan? Dat de aansteker ook die kaarsjes weer aansteekt. En dat vind ik zo fantastisch. Want de Heer Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft zal in de duisternis niet wandelen, die zal het licht van het leven hebben. Allemaal symboliek, allemaal heenwijzend naar de Heer Jezus. En daarom gaan we een lied nu zingen. En dat is dat de wereld wacht om dat licht. De wereld wacht om de Heer Jezus. De wereld schreeuwt eigenlijk om de vredevorst, de Messias. Geef vrede, Heer, geef vrede. Kom erbij staan en zing deze twee liederen mee.
Door zijn dood de wereld weer.
Ja, weet je wanneer Simeon dat bad? Toen hij Jezus in zijn armen had. Dat is het. Dat is het mysterie. Dat is Gods genade. Als je Jezus omarmd hebt, kun je zeggen, nu ga ik in vrede heen. Mijn ogen hebben de zaligheid gezien, die bereid is voor de volken. Dat vind ik zo indrukwekkend. Heb je Jezus al omarmd, de vredevorst. Dan maak je je... Als het goed is, en anders dan kan je altijd tot de Heer Jezus keren hoor. Maar dan maak je je niet zo druk meer in deze tijd. En dan verheug je je in Hem. En dan als de dag dichterbij komt, dan ga je je hoofd omhoog heffen. Want dan weet je, de koning komt. Hij komt eraan. Mooi hè? En de Heer Jezus zelf heeft niet alleen dat aan zich voorbij laten gaan. Dat hij zei van ja, die vrede, ik laat het even in het midden waar je dat kunt krijgen. Maar we gaan het met elkaar lezen waar dat gekregen is. Maar eerst moet ik één ding even rechtzetten. Dat was toen ik net Jesaja 9 las. Dan de vertaling van het Nederlands doen het aantal namen minder worden. Dus toen zei ik 7 kaasjes, het is 9 kaasjes. 4 en 4. En die namen, dat zijn, zeg maar, dus het zijn 9 kaasjes. Eentje is te aansteken en die 8 die hebben die namen uit Jesaja 9. Alleen zijn iets meer namen als dat we in Nederland zien. Want eeuwige vader bijvoorbeeld is samengevoegd. Sterke en God is samengevoegd. Maar dat zijn twee namen, Sterke en God. Dus dat wilde ik even rechtzetten voor de mensen die anders op via YouTube allemaal klachten in gaan dienen dat het niet klopt. Dat ben ik voor geweest. Voordat de Heer Jezus gaat lijden en sterven, bidt hij het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17. En in Johannes 17, daar lees je hoe de Heer Jezus bidt voor zijn volgelingen. In wat voor tijd ze ook mee gaan maken. Nou, en voor Petrus en Johannes is dat heftige tijden geweest. Hij bad niet voor de wereld, maar hij bad voor hun. En net daarvoor, in hoofdstuk 16, het laatste vers, zegt de Heer Jezus dit. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar op goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dit is het mysterie. Zie je het weer? Hij zegt, in de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Nou, dat is in Nederland nog een heel mager klein beetje vergeleken bij Noord-Korea. In de wereld zul je verdrukking hebben. Hier is een beetje ongemak. Geen verdrukking. In de wereld. Volgelingen van mij, ga je het meemaken. En misschien komt het wel. En als het er gebeurt, als er iets druk op komt, ongemak of wat dan ook... Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat zegt de Heer Jezus. En dan zegt hij, net daarvoor, ik heb dit tot jullie gezegd, opdat jullie in mij, Jezus, vrede zullen hebben. En laat dat net zijn, dat eigenlijk in datzelfde onderwijs, in Johannes 14, dat de Heer Jezus daar zegt, wat voor erfenis die geeft. Dat is mooi, hè? Als iemand gaat sterven, dan is hij net voor. Dan denk je, oké, wat laat hij soms na? Nou, de Heer Jezus liet geen vermogen na in de zin van ditte. Maar hij liet iets bijzonders na. Laten we het lezen. Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik na bij jullie. Mijn vrede, mijn shalom, geef ik aan jullie. Niet zoals de wereld die geeft en heeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken, onrustig worden. Laat het niet bevreesd, bang worden. Wauw. Jezus, voor zijn offer, zegt dat hij dat bracht. Zegt, stil. Volgelingen van mij, niet onrustig. Wees niet bang. Mijn vrede laat ik na. Daar gaan we twee liederen van zingen. Kom erbij staan. Stil, mijn ziel, wees stil. En spreek je onrustige hart maar toe, zoals de Bijbel dat ons voordoet.
Thank you.
Wat mooi om dat te zingen, hè? De liefde en de vrede in het hart. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar er kunnen zo ontzettend veel verschillende redenen zijn in jouw leven waarom dat er niet is. Kijk, nu is alles corona gerelateerd, maar misschien heb jij wel jaar en dag last van een depressie. Dat je zegt, joh, ik ben depressief en ik ben als jongere, zie ik het eigenlijk voor coronatijd al niet zitten, laat staan in deze tijd. En misschien is het wel zo dat in jouw leven dat je zegt, joh, weet je, mijn thuissituatie is zo instabiel. Dus niet alleen in mij, maar ook mijn hele situatie thuis is instabiel. Of misschien zeg je wel op een hele andere manier, ik kan het niet voor jou invullen, maar die vrede, dat kan wel een gebed zijn, maar de omstandigheden zijn er niet naar. Nou, dan mag ik je feliciteren op dit moment. Want bij Israël zijn de omstandigheden van vrede ook er niet naar. Dat hebben we gezien toen ik dat net zei bij Psalm 122. En bij zoveel mensen, kinderen van God, daar zijn de omstandigheden niet naar. En toen ik over deze avond nadacht, dacht ik welke mensen zou ik uit kunnen nodigen. En dan heb je zo'n lijstje. En die mensen had ik benaderd en één iemand heeft long-covid-klachten, de ander is ziek uitgevallen, de ander dit en de ander dat. Toen dacht ik, maar mijn rechterhand, degene die bij mij hoort, met wie ik een eenheid vorm, die heeft juist op dit gebied een levensverhaal te delen waarin God iets bijzonders heeft gedaan. En daarom vandaag voor het eerst, omdat ik daar eigenlijk, dat Christa altijd een beetje in, niet zo hier in het zonnetje wil zetten. En dit is een hele lange introductie, wat natuurlijk nodig was om mijn vrouw te introduceren. En eigenlijk vind ik het misschien nog wel spannender als dat zij dat vindt. Want ja, dit gaat natuurlijk online en we zitten normaal altijd, hebben we twee werelden. En dat komt nu heel dicht bij elkaar. Wie heeft er trouwens haar boek de vorige keer gekocht? Wat, vorige keer is er in september, ja, daar allemaal handen doen. Dat is de schrijfster. Mooi, hè? Maar we gaan het niet over de papierdieren hebben. Christa, ik heb net verteld over de thuissituatie die bij heel veel jongeren, bij heel veel tieners, heel erg instabiel kan zijn. Kan jij ons meenemen hoe voor jou als tiener jouw thuissituatie was?
Jazeker. Goedenavond allemaal, trouwens. Ja, ik had op zich als kind had ik een hele fijne, warme situatie thuis. Ouders die gewoon veel warmte en gezelligheid in het gezin brachten. Maar mijn moeder die heeft op een gegeven moment kreeg zij moeite met bepaalde dingen. Zij kreeg psychische klachten. En ja, ze ontwikkelde daardoor ook een alcoholverslaving. En eigenlijk kon zij het leven niet echt aan. Zoals het, alles wat er op eraf komt met een gezin met drie kinderen. Ik ben de middelste van drie. En later is er nog een pleegzus bijgekomen. En al met al werd dat, trok zij dat niet. Mijn vader was piloot, dus die was ook regelmatig toch meerdere dagen van huis. Of langere periodes. En voor mijn moeder was dat te pittig. En dat uitte zich in dat zij op een gegeven moment vooral op haar eigen, op de slaapkamer ging leven. Roken, drinken, dat soort dingen. En als mijn vader dan weg was, dan kon het ook zijn dat dus ook zo was. Dus wij moesten eigenlijk vanaf dat ik een jaar of 13, 14 was, regelmatig voor onszelf zorgen. Het was ook niet altijd zeker of er bijvoorbeeld 's avonds eten gekookt zou worden. Dus ik kan me nog een moment herinneren dat ik naar boven geroepen werd en een schriftje mee moest nemen. En toen vertelde mijn moeder hoe je een bepaald gerecht klaar moest maken. En ja, dat was eigenlijk mijn eerste kookles. En dat heb ik toen in mijn eentje in de keuken klaargemaakt. Ik was toen een jaar of 13, 14. Dus dat was op een gegeven moment een beetje wat er vaak bij ons thuis was.
En hoe zat dat, zeg maar, dat maak je dan mee? Je gaat uit plichtgetrouwheid die dingen doen. Maar wat doet dat in jouw emoties, in jouw brein, op het moment dat je dat als jonge tiener, 13-jarige, meemaakt?
Ja, nou ja, ik denk dat als je, misschien is er wel een psychologiestudent in de zaal, maar emotionele verwaarlozing is dan een term die daar aan komt kijken. Ja, wat het bij mij deed, is dat ik mijn toekomst als een zwart gat ging zien. Ik zag eigenlijk niet in hoe dat beter kon worden. Ik werd depressief. Eigenlijk chronisch voelde ik mezelf overbelast. En dat heeft zeker zo'n 7 jaar geduurd, die situatie. Ik heb dat toen nooit onder woorden gebracht. Maar als ik dan bijvoorbeeld met de trein naar school ging, dan was het ook wel eens van, nou ja, zal ik erin stappen of zal ik ervoor springen? Dus eigenlijk dat het best wel een heel zware tijd was voor mij als tiener.
Ja, en dat ontwikkelde zich door. Wat gebeurde er in de relatie tussen jou en jouw moeder? Want in het begin wil je heel loyaal zijn, denk ik, want het is toch je ouder, zeg maar. En wat gebeurde er langzamerhand?
Nou, mijn moeder en ik hadden een hele sterke band. Als kind op school werd ik gepest, maar thuis was veiligheid. Daar mocht ik zijn wie ik was. Mijn moeder was gewoon mijn rots in de branding. Maar ja, als dat dan op een gegeven moment zo gebeurt dat zij naar de achtergrond verdwijnt en dingen gaat doen en later ook dingen gaat zeggen die jou beschadigen, dan is het eigenlijk alsof die band die je samen hebt met een botmes doorgezaagd wordt. Dus een scherp mes doet het in 1 keer, maar dit is echt met rafelrandjes en dat gaat bloeden, dat gaat zeer doen, dat gaat etteren. Dus eigenlijk toen ik op een gegeven moment van de middelbare school afkwam en ging studeren, was wel de tijd dat ik ook in een burn-out terecht gekomen ben. En eigenlijk ook best wel traumatisch uit mijn tienertijd gekomen ben. Het was uiteindelijk zijn mijn ouders ook gescheiden. Maar in die tijd was het ook zo, als de naam van mijn moeder genoemd werd of als zij mij belde, dan gingen mijn handen trillen en dan begon ik te zweten. Dus het was eigenlijk een fysieke reactie alleen al op het horen of zien van haar naam.
Ja. Ja. Ik weet nog dat als de telefoon inderdaad ging, dat het echt geen mogelijkheid was tot opnemen. En dat ik op een gegeven moment, toen ik in jouw leven gekomen was, dus later, zelfs die telefoontjes nog gedaan heb. Wat heb jij, of met God of zonder God, ik weet niet, maar had jij daarin had je bijvoorbeeld jeugddromen waar je voor ging? En wat deed deze situatie met je dromen, met je verlangens?
Ja, jeugddromen. Ik wilde dierenarts worden, maar dat.
Gelukkig is dat niet.
Toen ik een dag meeliep met de dierenarts, toen was het voorbij.
Huisdieren zijn bij ons.
Ja, er was een koe met een gezwel en die kwam ook nog eens om me heen lopen en dat was niks.
Nee, precies.
Dus in die zin, nee, ik kan me niet echt herinneren dat het invloed heeft gehad op mijn jeugddromen. Wel dat ik in die tijd eigenlijk maar 1 ding had en dat was mij vasthouden aan God. Ook al voelde ik hem niet en ook al zag ik hem eigenlijk niet.
Want als kind of als tiener leefde je al met God? Wanneer is dat gekomen?
Ja, er staat ergens in de Bijbel van de buik van mijn moeder af bent u mijn God. En zo ervaar ik dat ook. Natuurlijk, toen ik tiener was, dan ga je denken ben ik wel echt bekeerd? Is Jezus ook voor mij gestorven en ik voel niks en ik heb geen speciale teksten en geen ervaringen, niks. Dus in die zin ging ik dan ook wel weer twijfelen. Maar eigenlijk is God altijd wel mijn God geweest. En vanaf dat ik geboren werd, heb ik hem gezocht. En ging ook met plezier naar catechisatie en de jeugdvereniging. Ook al is ook wel eens de pen uit mijn handen geslagen bij catechisatie, omdat ik te veel kletste en zat te klieren. Maar God was mijn God. En
ook, je had ook een vertrouwensrelatie met hem.
Die heb ik eigenlijk vooral ontwikkeld in de tijd dat het heel moeilijk was thuis. Ik weet wel dat ik toen ook in mijn dagboek schreef bidden helpt. En dat ik van binnen dacht, het helpt helemaal niet, want er verandert helemaal niks. Maar dat ik wel dacht, als de Bijbel waar is en ik geloof dat het waar is, dan is God de God bij wie ik moet zijn. En dan is hij ook degene die hierin gaat helpen.
En heb je dan niet eens een moment gehad dat je dacht, joh, geef die hele Porsche aan Vicky, gooi die Bijbel in het vuur. Want moet je kijken in wat voor situatie ik zit.
Nee, dat niet. Nee, maar dat had ergens ook weer te maken dat ik op dat moment ook in een omgeving opgroeide, waarin ook wel heel sterk de nadruk werd gelegd van Jezus komt terug en dan gaat hij oordelen de levenden en de doden. En eigenlijk als je de Bijbel leest is dat iets wat met een soort juichkreet gebracht wordt. Vaak ook. Maar in die context werd dat vooral dreigend gebracht. Dus ik dacht, ja.
Jij dacht er op een andere manier.
Ja, ik moet er maar niet mee stoppen, want dan is het einde niet goed.
Ja. Hey, jij gaat daar jouw route met de Heere God. Bij je moeder en jou, tussen je moeder en jou is er 1,5 verwijdering eigenlijk. Hè? Emotioneel, op elk gebied. Op een gegeven moment zelfs op gebied van contacten. Hoe kwam daar verandering in? Kun je ons meenemen in wat er gebeurde?
Ja, dat heeft ook weer te maken met hoe ik de Bijbel las. Ik las in de Bijbel, eer je vader en je moeder, opdat je dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. En ik dacht, hoezo eer je vader en je moeder? Wat moet ik eren? En tegelijk, het staat er wel. Er staat niet bij, eer je moeder als ze zich goed gedraagt. Of eer je moeder als zij de moeder is wie je zou graag zou willen hebben. Maar in mijn hart was er eigenlijk wel heel veel wrok en bitterheid en boosheid. En dat vond ik wel moeilijk. Omdat de Bijbel ook zegt, vergeef elkaar zoals God in Christus jou vergeven heeft. Dus daar worstelde ik mee. En op een gegeven moment was ik voor mijn stage onder in Nederland voor 2 maanden. En in die tijd werd er ook het avondmaal gehouden. Nou, ik had in die periode daarvoor ook belijdenis gedaan. Dus feitelijk mocht ik aan het avondmaal. Maar er staat ook dat je niet het avondmaal moet vieren op het moment dat je oneenigheid hebt met iemand anders. En toen ben ik ook met die predikant gaan praten. En nou, dat was een wijze man die zegt, weet je wat jij moet doen? Je kunt je moeder nu nog niet vergeven. Daar ben jij gewoon mentaal, emotioneel niet aan toe. Maar ben jij in je hart bereid om haar te gaan vergeven? Ja, dat was er wel. Hij zei, ga dan gewoon de komende tijd eens in je gebed 1 regeltje voor je moeder bidden. Nou, dat was ontzettend moeilijk. Ze was op dat moment eigenlijk wat je een vijand zou noemen voor mij. Ook al zou ze me nooit wat aandoen. Maar ik was zo beschadigd dat ik gewoon niet met haar in 1 ruimte kon zijn zonder problemen. Dus ik ben gaan bidden. En 1 zinnetje tegelijk, vreselijk moeilijk. En op een gegeven moment was het alsof God tegen me zei van, ja, Christa, nu is het tijd om je moeder te gaan vergeven. Nou, toen heb ik God eerst verteld, nog even herhaald wat hij al lang wist. Wat er in al die jaren gespeeld had en dat het niet kon en dat ik het niet wilde en dat soort dingen. Maar op dat moment bleef het gewoon stil in de hemel. En, nou ja, jullie kennen de uitdrukking wel dat de hemel van koper lijkt.
Geen gebed er meer doorheen komt.
Nee, er kwamen ook geen... die gebeden kwamen er wel doorheen. Ik wist dat ze aankwamen. Maar God, die bleef...
Er kwam geen reactie van boven.
Nee, en het was ook gewoon heel duidelijk van, ja, je weet wat je nu moet doen. En ga het maar doen.
Oké, en dan sta je voor dat dilemma. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat in hun leven raakt. Hè? Want de Heer Jezus zegt dat. Vergeef. En dan is het stil. En wanneer kom je dan in beweging? Wacht je dan even? Of hoe is dat gegaan?
Ja, ik heb daar wel een paar nachtjes over geslapen. Ik weet niet hoeveel, of er 1 of 2 of 3 waren. Maar goed. Ja, dan heb je op een gegeven moment de keus. Ga ik nu verder zonder vergeving, zonder mijn moeder te vergeven? En dus ook gewoon zonder die verbinding met God? Of ga ik nu doen wat hij van me vraagt en ga ik haar vergeven? Nou, dat heb ik toen uiteindelijk wel gedaan. Ik heb een brief geschreven. Contact was op dat moment gewoon niet mogelijk vanwege mijn eigen emotionele... ik was gewoon niet stabiel. Dus ik heb een brief geschreven en ik weet niet meer wat er precies allemaal in stond. Maar in ieder geval dat ik haar vergaf zoals God mij vergeven heeft door de Heer Jezus. En dat heb ik in een brief op de bus gedaan. En eigenlijk... Voor die tijd was eigenlijk altijd, als ik onderweg was, dan was altijd waren mijn gedachten aan het malen over wat er gebeurd was en wat het me gedaan had. En hoe vreselijk mijn moeder in mijn beleving ook was. En vanaf het moment dat die brief dus in de brievenbus terecht kwam, was dat hele gevoel van wrok en bitterheid weg. Dus het was gewoon helemaal verdwenen. En nou ja, als je het hebt over vrede, daarna was er dus echt vrede in mijn hart. En dat wil niet zeggen dat ik gelijk beter was. Dat de relatie met mijn moeder hersteld was. Maar dat liedje van Marcel en Lydia Zimmer, van waar vergeving is, kan genezing zijn. Nou, dat proces begon toen in werking te komen. Dus er was vrede van binnen. En er is nog heel veel therapie bijgekomen. 2 burn-outs heb ik in totaal gehad. Noem maar op.
Maar het was van binnen begin van begint herstel. Begint het met... dat God weer antwoordt en dat er zijn hemelse vrede dan in je hart komt.
Ja.
Door de gehoorzaamheid heen, ook al voel je het helemaal niet van, nou fijn, ik ga me nu lekker even vergeven. Dat voelt helemaal niet lekker. Maar je doet hem in de brievenbus en op dat moment komt Gods vrede in je hart. En gaat het herstelproces beginnen.
Ja.
Op een gegeven moment hebben we weer wat meer contact gekregen, zeg maar. En is je moeder heel ernstig ziek geworden. Kan je die laatste, wat is het, twee, drie, vier maanden even samenvatten wat er toen gebeurde? Want eigenlijk is dat de bekroning op deze daad van in de brievenbus doen.
Ja, ja, wat ik daar ook nog over kan zeggen, voordat ik je antwoord geef op je vraag.
Heel goed, neem de lead maar.
Ik neem de lead. Doe ik stiekem altijd, maar dat ziet alleen niemand. Nee hoor. Maar na dat stukje vergeving, daar is ook weer een aantal jaar overheen gegaan. Wat mij betreft was het prima zo. Ik vond het prima dat er vergeving was en dat er geen contact was. Maar ik heb toen heel erg geleerd wat het betekent dat God een God van vergeving en verzoening is. Kijk, als God ons vergeeft, is gelijk ook de verzoening daar, omdat Jezus daarvoor gestorven is. Dus bij God staan vergeving en verzoening op één lijn. Maar bij als mens kun je gewoon zo beschadigd zijn dat dat niet mogelijk is. En mijn moeder, die was wel heel hard bezig om te herstellen van alles waar ze mee worstelde. Maar zij was nog steeds labiel en zij kon mij nog steeds beschadigen met haar woorden of met de dingen die ze deed of zei. Dus dat was niet mogelijk. Maar op een gegeven moment heeft God het blijkbaar zo geleid dat we elkaar toch aan de telefoon kregen. Zoals Bert al zei, ging dat eerst via Bert en later kregen we elkaar zelf weer aan de telefoon. En hebben we alles uit kunnen praten. We hebben daarna ook weer samen kunnen lachen. Ik heb weer boos kunnen worden op haar. Nou, als jij een beetje de situatie kent zoals ik die omschreven heb, dan weet je ook dat je soms niet boos kunt zijn tegen iemand omdat dat te gevaarlijk is. Nou, dat dat ook weer kon, dat was voor mij ook wel een teken dat God echt wel een stukje herstel gebracht heeft. Dus er is verzoening gekomen. En de laatste maanden van haar leven hebben we ook geprobeerd. Zij woonde heel ver weg in een ander deel van het land. Dat zij naar Almere zou komen, zodat als ze... Ja, ze was al op en af ziek en zat in verpleeghuizen. Maar dat we haar makkelijker konden bezoeken. En dat we er ook voor haar konden zijn. Plus dat ze in een verpleeghuis zat waar ze het echt niet naar haar zin had. En waar ze ook niet echt goed verzorgd werd. Dus zij heeft de laatste maanden heeft ze hier in Almere in een verzorghuis gezeten. Die ook christelijk is. En daar is ze ontzettend goed verzorgd.
En wat je dus nooit kon voorstellen is dat je je eigen moeder naar Almere haalt.
Ja.
Daarvoor haar mede ook gaat zorgen. Hè? Dus dat ook bezoeken enzovoort. En aan het einde werd ze zo ziek door alle gifstoffen die ze binnengekregen heeft. Dat ze in op de IC terechtgekomen is. En hoe waren die laatste momenten met je eigen moeder?
Ja, we hebben heel veel muziek met haar geluisterd. Dus gewoon huppatee, mobiel, YouTube. Liederen opgezocht, ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw. Hij kent je naam. Jezus alleen hebben we ook heel veel laten horen.
Psalm 91.
Dus we hebben heel veel samen gelezen. Liedjes geluisterd. En ook toen zij uiteindelijk zou gaan sterven, hebben we ook bij haar sterfbed gezongen. Ik heb haar hand ook vastgehouden. En zo is ze uiteindelijk ook gestorven. Dus het hele bijzondere in dit verhaal vind ik eigenlijk dat je als tiener, als twintiger heel erg worstelt met die relatie met je moeder. Dat God daar herstel in brengt, zelfs zodanig dat je haar hand vast mag houden op het moment dat ze dus de eeuwigheid ingaat. En dat vond ik erg ontroerend. Nog steeds.
Ja, dat doet iets met je. En op het moment dat je al deze crisissen nu meegemaakt hebt, je bent er nu iets verder van afgekomen, zeg maar, hè. Je moeder is al een aantal jaar geleden overleden. Je hebt daar burn-out, van allerlei dingen over elkaar heen gekregen. Maar als je dan nu terugkijkt, wat is over God, zeg maar, over wie hij is, een van de lessen die je met ons kunt delen van wat je van hem geleerd hebt? Want daar gaat het om, in hem vinden wij vrede.
Dat zijn meerdere lessen. De eerste is dat hij niet altijd doet wat wij vragen. Dus bidden helpt wel en hij luistert er wel naar. Maar hij doet het op zijn eigen manier. En hij is een God van processen soms. Soms geneest hij in één klap. En soms is dat een proces van jaren waarin je dingen leert En waarin dingen niet gaan zoals jij wilt, maar wel zoals hij wil. Omdat hij weet dat het goed is. En God is een God die goed is en de goede dingen doet, ook als het soms niet goed voelt. En dat is denk ik iets wat ik echt wel geleerd heb. En daarnaast, ik ben hem even kwijt, denk ik.
Nee, maakt niet uit.
Ik heb heel veel geleerd.
Zoiets leer je door de diepte heen.
Ik weet hem alweer.
En vertel hem.
Mijn ouders zijn allebei jong overleden. Mijn moeder was 60, mijn vader 58. In de tijd dat mijn moeder er niet voor me was, was mijn vader er wel voor mij. Hij was eigenlijk mijn rots in de branding. En ja, er zijn een heleboel liedjes die over God gezongen worden, die ik voor over mijn vader zou kunnen zingen. Dus op het moment dat hij overleed, en dat was voor mijn moeder overleed, maar dat was wel een moment waarop op een gegeven moment God zei, mag ik jouw rots zijn? Mag ik jouw vader zijn? En dat is iets wat ik heel erg geleerd heb. Van ja, op het moment dat de mensen om je heen wegvallen, eigenlijk je afgoden of de mensen die misschien niet je afgoden zijn, maar wel waar je op steunt, als alles onder de grond onder je voeten wegzakt. Eigenlijk vind ik dat het een beetje respectloos om dan pas naar God te gaan. Maar dan is hij er wel. En dan blijkt dat hij de God is die trouw is en die machtig is. En die, elke zondag zo mooi gezegd wordt, die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. Dus zijn hand is onder je leven.
Mooi. Mooi om daarmee af te sluiten. Want daar gaan de volgende liederen die we hierop willen gaan zingen ook over. Van groot is hij, allerhoogste Heer. En glorie aan God voor wat hij heeft gedaan. En ik wil jullie vragen om erbij te staan. En jou ongelooflijk bedanken dat je dit met ons wilde delen. En niet voor mensverheerlijking, maar we geven even een warm, bemoedigend applaus. Thank you. We gaan het zingen. Groot is hij.
Oh,
Ja, dat is zo bijzonder op het moment als God ons leven binnenkomt. Dat is het mooiste wat ons kan overkomen. Veel genadiger als gedacht, veel heerlijker als gedacht. En weet je wat er gebeurd is? De Heer Jezus Christus, we hadden het gelezen, hè, die zei, een erfenis van vrede geef ik aan jou. En wat zo ongelooflijk mooi is, is dat we dan in Colossense 1 iets lezen. Ik wil het eerst lezen, dan vertel ik het wat daar staat eigenlijk. Daar staat Colossense 1 vers 19, want het heeft God de Vader behaagd dat in hem, dat is in de Heer Jezus Christus, heel de volheid wonen zou. En dan stoppen we vaak, maar dan lezen we door. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Weet je nog wat Christa gezegd heeft? Bij God is vergeving en verzoening op dat ene moment. Dat Christus je leven binnenkomt. En dat hij door hem, door Jezus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door shalom, door vrede, daar komt dat woord weer. Te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. En hier staat dat er shalom, vrede, gemaakt is door het bloed aan het kruis. En dit is ook weer een volgende mysterie. Het gaat om vrede in je, in een onrustige wereld. De Heer Jezus is de vredevorst die gekomen is en die komt om vrede te brengen. Hij is gekomen om innerlijk vrede te brengen en hij gaat komen als Messias om wereldwijd vrede te brengen. En dan is er nog zoiets moois. Wat heeft hij gedaan toen hij op aarde was? Door het bloed aan het kruis heeft hij shalom gemaakt. En in het Hebreeuws zeg je dan le shalem. Dat is vrede maken. Le shalem. Vind je dat nou niet mooi? Wat de Heer Jezus gedaan heeft is le shalem. Dat zeg je bijvoorbeeld, wat is de schade bij de kassa? He, wat is de schade? Want anders heb je ruzie met de kassière op het moment dat je zonder te betalen weggaat. En door de betaling van Christus, het bloed aan het kruis, le shalem, heeft hij betaald, is het goed. Tussen God en jou, vergeven, verzoend, één. Niet doordat jij iets hebt gedaan, heb je niks over gehoord. Alles door wat Jezus heeft gedaan. Le shalem, vrede gemaakt door het bloed aan het kruis. Vind je dat nou niet een erfenis? Niks vanuit ons. Alles vanuit Jezus. En dan word je hier stil van. En thuis ook. Dat weet ik zeker. Als je dat tot je door laat dringen. En daarom gaan we tijdens het collecteren niet alleen God danken en mogelijk maken dat deze avonden gehouden kunnen blijven worden. En dan wil ik je thuis ook toe oproepen. Er komt een QR-code in beeld. Er zijn allerlei mogelijkheden om te geven. Je kunt ook het rekeningnummer van jij daarop zoeken en dat overmaken. En steun ze royaal, want de kosten die ze maken zijn flink. En het is ook gewoon geweldig als dit werk door kan blijven gaan. Als je het tenminste waardevol vindt. Maar doe het ook vanuit een stuk dankbaarheid wat in je hart is voor wat de Heere God ons geeft. Ook in deze avonden. Dus in die collecte mag je geven, je dankbaarheid aan God laten zien. Maar we gaan ook liederen zingen. En het eerste lied daarvan spreekt hierover. Dat is, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat wij door hem, door zijn le shalem, wat hij gedaan heeft, vrij tot God mogen gaan. Nou, die gaan we zingen en daarachteraan komt nog zo'n geweldig lied. En dat heeft met angst te maken. Dat heb ik in het leven van Christa met eigen ogen gezien. Omdat hij leeft, Jezus Christus, ben ik niet meer bang voor morgen. Kom erbij staan en zing die liederen mee. En ondertussen kun je ook geven hier in de zaal en thuis. Zing lekker mee. Ja, er waren nog prachtige coupletjes bij, maar die houden jullie voor een volgende keer te goed. Want ik denk dat die niet bij de beamer zijn doorgekomen. Als we kijken naar wat we hebben gezongen, dan zien we op een geweldige manier dat de vrede door de Heer Jezus is bewerkt. En Paulus zegt dat ergens anders ook. Dus voordat we de volgende liederen zingen, zie je in Romeinen 5. Romeinen 5 vers 1, daar staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Er komt vrede met God tussen God en mij door het geloof, doordat ik gerechtvaardigd ben. Hoe zit dat dan? Nou, dat staat verder. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vers 8 zie je, God bevestigt, laat het zien, zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus nogmaals, wij doen niks anders dan in de zonde liggen. En die zonde die geeft de afstand tussen God en ons en de hemel is als het ware potdicht. En nu houdt God zoveel van ons. God bevestigt zijn liefde dat hij zijn zoon gegeven heeft. Die is voor ons gestorven. Gods liefde, le shalem, hij heeft het bewerkt. En daardoor, zeg maar, hebben wij vrede met God. omdat God zijn liefde bevestigd heeft. Wat heb je zelf gedaan? Nog helemaal niks. Wat is het geloven dan? Dat is één ding en dat is je toevertrouwen aan de Heer Jezus en zeggen alleen uw offer is genoeg voor mij. En dat zie je, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Wat geweldig. En daarom roemen wij in de Heer Jezus Christus. En ik ben zo onder de indruk van wat er allemaal gebeuren mag door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat er gebeuren mag en wat er ook vandaag nog gebeurt. En ik wil je één dingetje noemen. En dat is, vind ik zo bijzonder. Morgen, hier, in de middag, is dit open. En dan is hier een bad. Een doopbad. En mijn overbuurvrouw heb ik vorige keer in september over verteld. Kijk nog maar even terug. En zij heeft de Heer Jezus leren kennen. En het is zo mooi dat zij de vrede met God heeft leren kennen. Allereerst vergeving en verzoening door Jezus Christus met God. Open hemel. En ze zal het vertellen aan de gemeente morgen. En het is niet alleen zomaar dat zij morgen hier gedoopt mag worden. Dat zij met Christus gestorven, begraven en opgestaan zal zijn. Vroeger liep ze met een hoofddoekje. Ze was moslima. Ze was daarna atheïst en ze zwoor af op wat ze basis van wat haar vader heeft meegekregen. Er is geen God en er bestaat gewoon niet. En nu, morgen, dankzij Jezus Christus heb ik Gods liefde mogen ontdekken. En weet je, niet alleen dat. En het is mooi om dat gewoon aan te nemen als een waarheid. Maar je kunt het ook gewoon mensen om ons heen vragen wat er gebeurd is. De Heer Jezus heeft niet alleen vrede in haar hart gegeven en in haar leven, maar die vrede had ook een uitwerking. Niet pam à la minuut, maar gewoon in een paar dagen tijd. Wat gebeurde er met haar? Zij zat in een scootmobiel. Zij was helemaal verkrampt van alle pijnen in het leven. En ze ging rijdend zo door het leven, omhoog kijkend naar mensen. Ze was eigenlijk zo verkrampt door alle schade en door alle wonden. En wat gebeurde er? En dat gebeurt natuurlijk niet altijd. En daarom, dat zegt Christa ook zo mooi. Soms doet God dat. Soms doet God dat niet. Maar wat gebeurde er bij haar in die week dat we baden, Heer Jezus? U brengt shalom. Wij willen u bidden voor, en dan noemden we haar naam. Wilt u shalom in haar lichaam, in haar leven, niet alleen in haar geest, maar in haar ziel en lichaam, shalom geven. En in die week bevestigde God wat hij al in haar hart had gedaan door de wonderen en teken, dat zij gewoon opstond. Dat zij nu naar de kerk, en dat ik rij het al met de auto, maar dat zij naar de kerk loopt. Loopt. Zie je het voor je? En dat zij met een man kan dansen. Het is zo geweldig dat die vrede, die shalom, dat uitwerkt. En heel de aarde roept eigenlijk mee, met haar roep toen, om de vrede. En daar gaan we gewoon van zingen. Dat die genade en die vrede, dat die mag komen. En die eerste is een hele oldschool, ouderwetse psalm. Psalm 85, ik hoop dat je het gewoon kent. En daarna dan zingen we er nog een ander lied, en dat is waardoor het is. Jezus alleen. Door op hem te bouwen. Kom erbij staan en dan zingen we Psalm 85 en Jezus alleen.
Christ the Lord, my hope is found. He is my life, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest flood and storm. What heights above, what depths of peace, when fears are stilled and striving seas. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness.
Voordat we een beetje richting de afronding gaan. Ik zat net te kijken, want zij zat mij te plagen. Ik zat die psalm te begeleiden en die cameravrouw die komt daar dan steeds voorbij. Weet je wel? Dat leidt enorm af. Ik snap niet dat hij nog gewoon hier door kan spelen de hele tijd. Maar daar moet je op getraind worden. Maar ik dacht, weet je wat voor hoofdstukje we eigenlijk overgeslagen hebben? Dat is dat je ook een vredebrenger kan zijn. En ik dacht, dat is nog wel even mooi als we nu hier in Almere zijn. Dit is gewoon zeebodem geweest, dus alles hier is een wonder. En er wonen nu meer dan 200.000 mensen, waarvan misschien 1%, ik denk het nog niet eens, de Heer Jezus kent. En er zijn gewoon mensen die dan hier komen, uit bijvoorbeeld Lunteren, hè Maria? En dat die dan hier komen en de vrede willen brengen aan in Maria's geval kinderen. En ik dacht, ik wil één vraagje aan Maria stellen. Maria, kun je je losmaken van die... Oh nee, neem maar mee, joh. Heel je wapens. Je moet je wapenuitrusting altijd aan hebben. Mag ik deze geven? Nee, joh, blijf lekker zitten, joh. Dan zoomen ze dat in. Dat is net echt zo allemaal. Dit is niet gerepeteerd. Dat was die met mijn vrouw ook niet. Maar deze ook niet. Als jij denkt aan... jij komt vanuit Lunteren. Kom je met een hart vol blijdschap, vol vrede. Omdat je de Heer Jezus kent, hoop ik, hè?
Ja, zeker.
Oké, kom je naar... Almere Poort in jouw geval? En kom je naar Almere Poort in jouw geval? Wat mag je dan, wat doe je dan, wat mag je doen? En kan je één voorbeeld noemen over wat er dan gebeurt als je het vertelt over de vrede?
Ja, inderdaad. Ik mag als kinderwerker in Almere Poort aan de slag. En het is een andere wijk hier. Dit is
buiten.
En wij zitten in Poort.
En ik zit in Haven.
Nou ja, en dan mag je met de kinderen aan de slag. En het mooiste is dat kinderen echt puur reageren. Dus als je een verhaal vertelt, dan reageren kinderen echt heel puur. Dus we hadden vorig jaar aan het begin op de kinderclub een jongetje die... ik was het verhaal van de schepping aan het vertellen. En die zat continu door mijn verhaal heen. Ik geloof het niet. Dat is echt niet waar. Oh, dat geloof ik niet. Mijn ouders zeggen dat. En kan niet waar zijn. En nou ja, ik kom uit Lunteren en ik werk ook op een school daar. En daar zeggen de kinderen dat niet zo.
Nee, hè?
Hardop. Hè? Dus ik dacht, nou, we zullen zien wat er van komt. Dus ik vond het mooi dat hij zo reageerde. Dat was de eerste keer dat ik dat jongetje tegenkwam. Hij kwam eigenlijk het hele jaar door en hij vond het heel mooi om te komen. En hij was elke keer heel enthousiast. En dat vind ik dan toch wel bijzonder, want iemand die ja, het niet eens is met de boodschap en uiteindelijk toch wel wil blijven komen. En gewoon ja, de liefde die je van God krijgt, daar, die door je heen gaat en de woorden die je van God krijgt, dat die daar toch door aangeraakt wordt om toch te blijven komen. Dus dat is punt 1 wat ik echt ontzettend mooi en bijzonder vind, dat die kinderen elke keer weer blijven komen. Op de helft van het jaar toen kwam die een keertje en toen zei die, ik denk dat het... toch wel waar is van die Jezus van jou, zegt hij. Dus ik denk, nou...
Progressie.
Ja, precies. Nou, dat zie je nooit zo snel. Maar dan, dus dat vond ik toch heel mooi om te zien. Ik denk, die groei van dat jochie. En helemaal aan het eind van het jaar, toen we eten altijd op de kinderclub ook met elkaar. En hij had een broodje hamburger en hij zat naast mij. Dus hij zegt van, zie je dat ik heel blij ben? Ik zei, ja... Ik zeg, hoe komt dat? Ik zeg, komt dat door je broodje hamburger? Hè? Want daar zou ik ook blij van worden natuurlijk. Hij zegt, ja, misschien ook wel. Maar ik denk ook dat het komt door de Jezus van jou. Want ik denk echt dat hij bestaat. En dan denk ik, in 1 jaar tijd. Zo'n mooi gesprek met zo'n jochie. Die aan het begin echt zegt van, ik wil het niet geloven. Of ik geloof het niet. En uiteindelijk toch, eigenlijk beleid dat
tot een geloofsbelijdenis komt. Ja,
ja. En dus dat is zo mooi. En eigenlijk, dit is een van de verhalen die je tegenkomt. En het is echt niet altijd even makkelijk om de juiste woorden te vinden. We willen ook op school aan de gang. Komen we niet altijd binnen. Maar tegelijkertijd, ja, het is ontzettend mooi. Want God die opent echt deuren. En ja.
Het grappige is dat je daar helemaal van gaat stralen als je erover vertelt. Dat heb je dan zelf misschien niet door, maar daar word je helemaal blij van. En wat jij hebt, die vrede deel jij dan uit, zeg maar. Kun je ook een leven voorstellen dat je daar gewoon mee stopt? Dat je gewoon stopt met uitdelen van de boodschap? Wat moet er gebeuren?
Nou, dat daar kan ik, als ik heel eerlijk ben, ja, dat klinkt misschien, sommigen zeggen van dat klinkt heel vroom, maar ik kan er echt niet mee stoppen.
Waarom niet? Want, wat doet het dan met je?
Nou, ja, je zegt ik ga stralen, maar het voelt van binnen ook echt als je met iemand, ik praat dan met kinderen, maar ik sta ook geregeld op straat. En als je met iemand over Jezus praat, echt waar, je wordt er echt gelukkig van. Je wordt er niet alleen gelukkig van doordat iemand anders ook iets hoort van Jezus, maar je wordt er van binnen. En het is niet zo dat je het daarvoor moet gaan doen, zeker niet, maar... Echt waar. Ik zeg altijd, waar je de zon brengt, daar voel je ook de warmte van. Dus ik denk van waar je God brengt, daar voel je ook de liefde van God door je heen. Soms weet je misschien niet wat je moet zeggen, maar ja, de Gods geest is met je. Dus dan
die geeft dat in gedachten.
Ja, zeker.
Wat indrukwekkend. En ik wil jullie met hiermee gewoon aanmoedigen. Niet allemaal komen naar Almere of zo, maar allemaal aanmoedigen. In jouw netwerk, in jouw omgeving, hier thuis, wie je ook kijkt, ga er eens over delen. En moet je eens voorstellen, zondag alleen al bij de koffie, als je het weer gaat hebben over Hugo, Mark en corona, zie je de gezichten betrekken. En moet je eens voorstellen dat je het over de Heer Jezus gaat hebben, en ik weet zeker dat je blij wordt. Ik word altijd blij als iemand met mij over de Heer Jezus gaat praten en dan vindt er weerklank, ga je helemaal stralen, word je gewoon enorm blij van. Kap dan eens met die onzin, want dat geeft je vreugde. En waarom is die vreugde er? Dat is omdat er vrede is. Je hebt het over degene die Le Shalem heeft bewerkt. Dus dank voor dit illustratie. En op het moment dat je het niet laat stromen, dan geloof ik dat het gaat rotten in je. Dus ik geloof dat je het moet laten stromen als je het ontvangt. Dus Je hebt een disclaimer die ik eigenlijk eerder had moeten vertellen. Maar de disclaimer is, op het moment als je die vrede ontvangt, waar je hart vol van is, laat je mond ervan overstromen. Ja? Dankjewel, Maria. Ik lees met jullie een van de slotteksten. Want die heeft alles hiermee te maken. Met jouw levensstijl in deze verrotte wereld. Waar de politieke en ook heel veel christenen die wereld een betere wereld voor het nageslacht willen na te maken. Weet je wel, dat hoor je dan. Een betere wereld nalaten. Nou, dat moet je zeker doen. En je moet echt je best doen om zo groen mogelijk te zijn, omdat we verantwoordelijkheid hebben. Maar ik kan je vertellen, er is geen redden meer aan deze wereld. Het gaat helemaal vernietigd worden. Luister maar. Maar de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen en met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Helemaal vernietigd worden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn? En jij die kijkt in heilige levenswandel en in godsvrucht. U die de komst van de dag van de Heere verwacht, daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. We hebben van gezongen in Psalm 85. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver je, zet je met alle inzetten voorin, beijver je. Om onbevlekt en smetteloos door Jezus bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen te sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net zoals de andere geschriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van je eigen vastheid, maar groei op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus, onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. En dat is mooi, alle dingen maakt hij nieuw, maar beijver je om door hem bevonden te worden in vrede. En dat kan maar op één manier. Door in hem te zijn. En daarom gaan we zingen van die toekomst die wacht. En het verlangen om in hem te zijn. En het eerste lied is: eenmaal maakt u alles weer nieuw op die dag in de hemel. Komen wij staan, prachtig lied. Ja, voordat we de laatste twee liederen zingen over ga nou maar heen in vrede. Ga, maak het waarde wat we hier beleden. En dat is niet zozeer even belangrijk om te zeggen dat jij allerlei dingen waar moet gaan maken en gaan presteren. Maar weet je wat je waar moet maken? Dat als je hier beleden hebt, hij is de Heer van mijn leven. Dat je zegt, ik onderwerp mij aan u. En als er iets een obstakel is, heren, tussen mij en u, wilt u dat laten zien? Zoals bij Christa, God het wel liet zien. Begin maar met je moeder te vergeven. Maar ik kan het niet, heren. En dominee die zei, ga maar eens in elke gebed wat je doet, één regel bidden voor je moeder. En langzamerhand verandert God jouw hart. En daar wil ik je toe aanmoedigen. Je grootste frustratie, ga er eens één zin voor bidden. Of dat nou is je moeder. Ik kan bij jullie niet voorstellen, zo lief als jullie me aankijken. Maar dat kan je bij Christa ook niet voorstellen als je dat ziet. Of misschien is het wel Hugo of Mark. Of misschien is het wel je broertje. Of noem maar op. Met wie je in onheen, met wie je vijandschap voelt. Ga dat eens voor bidden. En God verandert niet zozeer die ander, maar jou. En dan krijg je vrede van binnen. En dat wil ik samen met jullie doen. Naar de Heere God toe gaan. Ook op de chat, waar zijn bijvoorbeeld een Nico die vroeg om gebed. Dat willen we gewoon bij de Heere God brengen. En zo voor elkaar bidden. Laten we het samen doen. Heer Jezus, wij danken u dat u de liefde van de Vader hebt laten zien, van uw Vader. En dat u Le Shalem, de vrede, hebt gemaakt door het bloed aan het kruis. Zo niet goedkoop, heren. Zo'n hoge prijs. Maar u schittert nu als de opgestane levensvorst meer dan ooit aan de rechterhand van uw Vader. Als de vredekoning die spoedig komen zal om hier vrede te brengen. En Vader, ik wil u bidden. U die in de hemel bent. Geef dat al deze prachtige mooie mensen, deze jongens en meiden, mannen en vrouwen, hier en met ons verbonden, uw shalom mogen ervaren. Niet als een ervaring van gevoel, maar als de allerdiepste wetenschap, omdat u het volbracht heeft, Heer Jezus. Heere God, u bevestigde uw liefde voor ons, dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaars waren. Wilt u vrede in ons hart en in ons huisgezin geven, zodat we lichtdragers mogen zijn in deze duistere wereld van u, de vredekoning. En zoals Maria dat op zo'n mooie manier net verteld heeft, om ervan te delen en er niet meer mee te kunnen stoppen, alleen al omdat het haar zo'n enorme vreugde geeft. Ik wil u bidden, heren, dat we dat allemaal mogen kennen. En dat we die stappen mogen zetten. Vanuit u. In deze samenleving. Een vredebrenger te zijn. Heer, ik wil u bidden voor de mensen die totaal geen vrede hebben. De mensen die geen vrede hebben in hun lichaam, in hun ziel of wat dan ook, waar dan ook. In hun verstand. Heer, we brengen het bij u. We bidden u dat u zo mag komen in die gebrokenheid. Dat het tussen u en die persoon goed is. En dat er de vrede die elk menselijk verstand te boven gaat, zijn of haar hart en ziel zal bewaren in u, Heer Jezus Christus. We willen u danken dat we deze zing in hebben mogen houden. Dat we samen mochten zingen. En u zegt zelf, heren, dat waar twee of drie samen zijn in uw naam, dat u daarbij bent. En dat hebben we ervaren. En ik wil u bidden, heren, wilt u geven dat we spoedig weer een zing in mogen organiseren. Geef, heren, dat er hoe dan ook een einde aan de crisis mag komen. Maar Heer, als die er niet komt, en als het alleen maar erger wordt, dat zou kunnen, maar wilt u dan een loflied in ons hart geven? En dat we elkaar mogen aanmoedigen om u te loven en te prijzen, voor u te leven. Heer, wees zo bij ons. Breng ons veilig thuis als we zo meteen naar huis gaan. En geef dat we dat wat we hier samen zingend beleden, thuis ook voort mogen zetten. Wij bidden u, Heere, om uw vrede. En om dat we uw vredebrengers mogen zijn. In de naam van de Heere Jezus. Amen. We gaan twee liederen zingen. De vrede van God zij met jou. En daarvoor ga nu heen in vrede. En dan neemt de directeur Ton, die neemt het van mij over voor de praktijkdingen. En dan kun je heerlijk nog even wat drinken of nog even misschien zingen. Maar dat komt zo meteen. Kijkers, ik wens jullie de zegen van de Heere toe. En zing lekker met ons mee de slotliederen.
In Jesus' name, in
Jullie gaan alweer zitten. Dat hoeft niet per se voor mij, want we gaan nog eventjes vrij zingen. En we gaan het muziek niet te veel pijn doen vanavond, want die staan één op hakket misschien, ja. Maar dus we gaan nog één of twee, dat mogen jullie zelf kiezen. Ik heb in ieder geval de zaal gevraagd welke we gaan zingen. En in ieder geval is Gods volk wordt uitgeleid, opgegeven. Die gaan we dus als eerste zingen. En misschien nog een andere, maar ja, dan moeten jullie maar kijken of je energie hebt. Ja, ik zie in ieder geval, ja, dat is Jezus de overwinnaar. Zometeen, als je naar huis gaat, wil je, als je buiten loopt, een beetje, en hoe je naar buiten gaat, een beetje afstand houden, dat het ook voor de buurt, zeg maar, zichtbaar is dat we als christenen in ieder geval daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Juist het missiecentrum, want zo heet deze plaats, is echt een plek waar dus ook mensen heel bewust naar kijken. En dus je vraag, of de vraag aan jullie om ook mee te denken in hoe je naar buiten gaat. En ja, Bert, ben je er nog, Bert? Ja, Bert. Ja, ik kan helaas je vrouw niet meer bedanken, maar doe ook nog maar even dankzij mij. Of zit ze thuis te kijken? Nou, Christa, in ieder geval als je thuis mee zit te kijken, dank je wel voor je getuigenis. En eigenlijk heb je laten zien hoe God altijd misschien wel kalm in je leven aanwezig is geweest. En dat je, ja, geloof altijd een onderdeel van je leven is geweest. Erg mooi om te horen. En ik dacht ook, haar getuigenis, dat gaat misschien wel over heel veel mensen hier vanavond of thuis. Waar bepaalde pijn al van jongs af aan in ons leven is. En waar vergeving een heel moeilijk component is. Die je misschien echt nog helemaal niet overziet. Ik wil je ook vanavond uitdagen om gerust eens met of met Bert of met iemand van jij daar, gerust daarover na te praten als je daar behoefte aan hebt. Dus doe dat ook. En dan nog één dingetje, en dat is de collecte. En dan wil ik ook iedereen nog uitdagen, want de collecte wordt vanavond verdubbeld door iemand. Dus als je nog niks gegeven hebt, ook jullie thuis, als je nog niks gegeven hebt, scan nog even die QR, want jouw gift die wordt dus verdubbeld. Dus dat helpt ons ook dubbel. Dus bij deze even hard aanbevolen. En fijn dat jullie er waren. Ik kom zo meteen niet meer het podium op na het tweede lied. Maar geniet er nog heel even van, want ik kan me zo voorstellen dat dit, wat we hier vandaag doen, wel eens even voorbij kan zijn. Helaas met alle maatregelen die we hebben gehad. Dus geniet nog even van deze twee liederen. En hopelijk tot januari, in ieder geval online, maar heel misschien ook fysiek. Tot ziens, goede reis naar huis en een mooie zondag gewenst. Thank you.